kinderen naar hun eigen diensten. Vanochtend ook met u het woord openen. En ik ben heel blij dat ik dat voorrecht heb om dat met u te mogen doen. En ik had echt op mijn hart, eigenlijk al een hele poos, om het over Psalm 23 te doen. Een hele bekende psalm. Maar ik wil hem toch eerst graag even met u lezen. Dus als u uw Bijbels heeft meegenomen, mag u even Psalm 23 opzoeken. En sommige mensen kennen hem misschien wel uit hun hoofd. Ik kende hem vroeger ook uit mijn hoofd, want we hadden altijd een lied dat we zongen. En dat heette ook De Heer is mijn herder. En dat volgde gewoon de hele psalm. En zo leer je heel makkelijk psalmen uit je hoofd als er een melodie onder staat. Dus de singer-songwriters onder ons zou ik ook aanmoedigen. Als jullie nog liederen schrijven, als je gewoon de Bijbeltekst volgt, ja, dan leer je mensen eigenlijk het woord van God aan. En dat is heel bijzonder en heel krachtig. Goed, Psalm 23. De Heer is mijn herder. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Amen. Dat is een psalm van David, koning David. Maar die ook, zijn eerste baantje was herder. Mijn zoon heeft ook zijn eerste baantje bij de Jumbo. Maar Davids eerste baantje was herder. Dat deed hij al vanaf jonge leeftijd. Trok hij erop uit met de schapen. Maar deze psalm, denken ze dat hij ongeveer geschreven is aan het einde van zijn leven. Dus hij was herder geweest. Hij was muzikant geweest aan het hof. Hij was legeraanvoerder geweest. Hij was vluchteling geweest. En uiteindelijk werd hij koning. En aan het eind van zijn leven overziet hij zijn leven. En dan zegt hij, de Heer is mijn herder. En dat gaat over God, maar dat gaat ook over Jezus. Dit is eigenlijk profetisch over wie God is en wie Jezus is voor ons. En daarvoor wil ik graag nog lezen uit Johannes 10, waarin Jezus dat zelf ook zegt. Het wordt ook in het Oude Testament nog weer aangehaald, onder andere in Ezechiël, dat God zegt van ik ben de herder van het volk Israël. En ik stuur een nieuwe herder, een zoon van David. En dat is Jezus. In hoofdstuk 10, Johannes hoofdstuk 10, vers 1. Wil ik even beginnen te lezen. Voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar binnen. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben in een overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Tot zover. Laten we een zegen vragen over dit woord. Vader in hemel, ik wil u zo danken, Heer. Ik wil u danken, Heer, dat u onze goede herder bent, Heer. Heer, ik wil u danken, Heer, voor uw woord dat zo krachtig spreekt. Heer, maar dat ook zo helend en herstellend is, Heer. Heer, dat ons leven vernieuwt en verfrist en verkwikt, Heer. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat u ons uw woord hebt gegeven en uw Heilige Geest, Heer, om het uit te leggen. Heer, en ik bid, Heer, open onze harten, open onze ogen, Heer, open ons verstand voor wat u wil zeggen tot ons vanochtend, Heer. Heer, tot een ieder persoonlijk, Heer, want u spreekt, Heer. Heer, in ons midden, Heer, en ik wil u uitnodigen, Heer. Raak ons aan opnieuw, Heer, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Goed. Schapen, herder. En David die zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ik wil eerst stilstaan bij dat eerste woord, de Heer is mijn herder. Als de Heer jouw herder is, wat maakt dat jou dan? Dit is een vraag. Weet iemand het? Wat ben je? Een schaap, ja, een schaap. En belangrijk is, wat is eigenlijk een schaap? En ik ben eigenlijk wel even benieuwd, wie denkt dat een schaap intelligent is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie denkt dat schapen een beetje dom zijn? Dan zijn er ook een paar. Ja, er is wel een spreekwoord. Ach, wat een dom schaap ben jij. Dat is meestal niet zo bedoeld dat je dan heel slim bezig bent. Eigenlijk in onze maatschappij wordt schapen toch wel een beetje... Ja, het zijn kuddedieren, die lopen dom achter elkaar aan. Die denken niet ergens over na. En als je preken zoekt op internet, dan staat het er ook vol van. Wij zijn schapen, wij zijn dom, we weten niks, we kunnen niks. En we zijn totaal afhankelijk. En ik geloof ook dat we totaal afhankelijk zijn van de herder. Maar ik heb nog eens even verder gezocht. En uit onderzoek blijkt, schapen zijn helemaal niet zo dom. Nou, dat is hoop voor ons. Wij zijn ook niet zo dom. Schapen zijn eigenlijk best intelligente dieren. Ik had een onderzoek gevonden, eerst in 2011 van de Universiteit van Cambridge. Nou, dat is een hele beroemde universiteit. Die hadden al ontdekt van, dat valt eigenlijk best wel mee. De reden is dat we eigenlijk nooit zo, dat er naar schapen zo onderzoek is gedaan, naar hun intelligentie, omdat schapen, ja, omdat het kuddedieren zijn, is het lastig om hun persoonlijke intelligentie te meten. Bij andere dieren die meer op een baasje gericht zijn, zoals een hond of een big ook. Dan kunnen ze veel makkelijker die intelligentie meten. En waren ze al best wel achter, dat zijn best wel slimme dieren. Dolfijnen, dat soort dieren worden ook wel als slim gezien. Maar schapen blijken dus ook best wel slim te zijn. En in 2017 was er nog zo'n onderzoek. Ik zal even erbij pakken. Schapen zijn dus best intelligent. Ze kunnen wel 50 verschillende gezichten onthouden voor 2 jaar lang. Dat is heel lang. Ik weet niet eens of ik het wel allemaal kan onthouden. Ik weet niet hoeveel mensen zitten, iets meer dan 50, denk ik. Maar vergeef me, soms kom ik mensen tegen en zeggen: hey, hoi. En dan denk ik, daar ken ik die van. Geen flauw idee. Nou, schapen kunnen dat dus. 50 verschillende gezichten. Er stond eigenlijk 50 verschillende snuiten, hè, van schapen. Nou, die lijken allemaal al op elkaar. Kun je nagaan hoe intelligent ze wel niet zijn. En ze kunnen ook emoties herkennen. Of iemand blij is, of verdrietig, of boos. En ze hebben ook een voorkeur. Ze hebben liever een lachend gezicht als een gefronst gezicht. Dus dat kunnen ze ook aflezen. Daar hebben sommige mensen heel veel problemen mee. Maar schapen zijn er dus heel goed in. En ook bleken ze problemen op te kunnen lossen waar apen moeite mee hebben. Nou, de apen zijn toch bijna, hè? Die hebben 99% van dezelfde genen en weet ik veel wat. Die zijn heel slim. Maar ze konden problemen oplossen waar apen dus moeite mee hadden. En ze wisten zelf een uitweg uit een doolhof te vinden. Dus, nooit weer geloven als iemand zegt: oh, schapen zijn allemaal dom. Nee, schapen zijn nog zo dom nog niet. Wat schapen ook nog hebben, wat ik ook wel heel leuk vond, is dat schapen zijn heel sociaal. Ze zijn heel erg op elkaar gericht. En ze bouwen ook echt vriendschappen op. Vooral als rammen samen opgroeien, dan bouwen ze vriendschappen op. En als er een ram komt van een andere kudde en die valt een ram aan van de kudde waar die ram in zit, dan komen zijn vrienden komen hem te hulp. Dus die gaan dan met z'n drieën de ram komen helpen die aangevallen wordt. Dus ze zijn ook heel sociaal. En ik denk, nou, dat lijkt er inderdaad wel ook op, wel op mensen. Hè? Wij zijn, ook best intelligent af en toe. We zijn ook sociaal. Ik denk onze gemeente, we zijn heel erg met elkaar verbonden. We helpen elkaar, we komen voor elkaar op. En we zijn dus eigenlijk net schapen of schapen lijken op ons. Schapen hebben ook een heel goed gehoor. Ze herkennen elkaars geblaat. En zo vinden lammetjes en moeders elkaar weer. Als ze ook kwijtgeraakt zijn. Hè? In het begin, als ze net geboren zijn, dan ruiken ze heel erg aan elkaar. Maar ze blaten ook de hele tijd naar elkaar. Zodat als de lammetje zijn moeder kwijt is, hoeft hij maar te blaten. En de moeder herkent het geblaat. Oh, dat is mijn kind. En dan komt ze haar halen. En ze herkennen ook de stem van andere mensen. En ze weten ook, als ze die stem hoort, dan is er eten. En ze herkennen dus ook de stem van de herder. En een lammetje dat opgroeit, die zal eerst gewoon meegaan in de kudde met zijn moeder. Maar op een gegeven moment gaat hij ook die stem van de herder herkennen. En weten ze wie er voor hen zorgt. Wat ook belangrijk is, is dat lammeren de veiligheid van de kudde leren kennen. Dan hebben ze namelijk meer overlevingskansen. Er was een herder op het internet die vertelde dat er was een moederschaap, die was ziek geworden. Die kon niet meer mee met de kudde. En het lam bleef eerst bij de moeder. Maar op een gegeven moment ging de kudde verder trekken. En toen besloot het lam om met de kudde mee te gaan. En het lijkt natuurlijk heel zielig voor de moeder. Maar voor het lam betekende het een grotere overlevingskans. Want als hij bij de moeder zou blijven, zouden ze alleen achterblijven. De moeder zou misschien wel sterven. En dan zou dat lam volkomen alleen zijn. En alleen doen schapen het niet goed. En ze hebben elkaar dus nodig. En omdat ze zo op elkaar gericht zijn, is het ook wel zo dat als er één schaap schrikt, dat iedereen schrikt en de hele kudde het op een lopen zet, omdat er een konijn opspringt of iets dergelijks. En daarbij krijg je dus het imago, denk ik, dat schapen dom zijn, want ze kijken niet eerst zelf of er gevaar dreigt. Maar gaan eigenlijk af op een schaap dat alarm slaat en iedereen gaat daarmee vandoor. Maar aan de andere kant is dat ook weer een bescherming. Omdat als je de tijd neemt om te kijken of er gevaar dreigt, dan kan het te laat zijn. En dan worden ze gegrepen door een roofdier of iets dergelijks. Er was ook een herder die vertelde over twee lammetjes. En die waren niet opgegroeid in de kudde. Want die waren verstoten bij de geboorte door hun moeder. En toen waren ze in een gastgezin opgegroeid bij mensen. Met z'n tweeën. En op een gegeven moment waren ze oud genoeg en konden ze met de kudde mee. Maar ze waren niet gericht op de kudde. En ze waren heel gericht op elkaar. En ze bleven steeds achter. En ze raakten steeds de kudde kwijt. En uiteindelijk was het zo gevaarlijk dat de herder besloten heeft dat de lammetjes niet in de kudde konden blijven. En naar een kinderboerderij moesten of iets dergelijks. Dus het is belangrijk dat lammetjes in de kudde opgroeien. Zodat ze weten de veiligheid en het belang van de kudde. En schapen hebben wel echt een beschermer nodig. Alleen zijn ze eigenlijk wel heel kwetsbaar. En ze hebben de kudde ook nodig. Is ook gewoon heel belangrijk. En schapen luisteren naar mijn stem, zegt Jezus. Ze kennen mij en ze volgen mij. Naar een ander luisteren ze niet. Nou, daar heb ik een klein filmpje van.
One more time.
Oh, one is.
Schapen reageren voordat ze echt komen. Duurt eventjes voor mijn idee. Maar je ziet wel direct die kopjes omhoog. Van hey, dat is een heel andere stem als die we net allemaal hoorden. Die ook riepen naar de schapen. En toen dachten ze, hey, nu moeten we komen. En toen kwamen ze er dus aan rennen. En dat is ook wat Jezus zegt in hoofdstuk 10 van Johannes over zichzelf. De schapen die volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. En ik vind het ook wel mooi om te zeggen van hij brengt eerst alle schapen naar buiten. En dan roept ze bij hun naam. En hij leidt ze naar buiten. En wanneer de schapen naar buiten gaan, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Dus dat is heel belangrijk voor een schaap, om de stem van de herder te kennen. Want anders, ja, als er iemand anders roept, dan lopen ze misschien wel achter de verkeerde aan. Nou, ik vond het ook nog wel leuk om even te hebben over geiten. Want op een gegeven moment wordt er in de Bijbel ook gesproken over de schapen en de geiten. De schapen en de bokken, die worden van elkaar gescheiden. En de bokken zijn eigenlijk degene die de zondaars zijn en die zich van God hebben afgekeerd. En de schapen zijn, die horen bij de kudde van God. En ik vond het ook wel leuk om even te zoeken van, wat is dan nou het verschil tussen geiten en schapen? En er waren een paar hele leuke quotes op het internet. Er zei iemand die schapen en geiten hield. Die zei, als je te weinig problemen in je leven hebt, neem dan geiten. En er was een andere quote. Die zei, een schaapherder is er om de schapen te beschermen tegen de buitenwereld. Maar een geitenherder is er om de buitenwereld te beschermen tegen de geiten. Nou, dat zegt natuurlijk al wel wat. Ik moet zeggen dat ik het wel hele leuke beesten vind. Maar ik denk, ze zijn wel veel lastiger om te leiden als een schaap. Want ze zijn namelijk heel nieuwsgierig. Ze zijn heel onafhankelijk. Ze proberen altijd te ontsnappen. Dus als je niet een goed hek hebt of een goede plek hebt waar je ze bij elkaar kunt houden, dan ben je ze kwijt. En dan zitten ze waarschijnlijk in de tuin van de buren. Ze zijn onbescheiden, ze eisen hun aandacht op. En ze kunnen heel luidruchtig zijn als ze merken dat het helpt om hun zin te krijgen door heel hard te gaan mekkeren. Dus als er iemand mekkert, dan bedoelen ze dus een geit. En ze zijn ook gevoeliger voor infecties, om de manier waarop ze eten. En ze zijn ook alleseters. En ze eten alles wat los en vast zit, alles wat lekker ruikt. En zo eten ze soms ook wel eens plastic en andere dingen die niet goed voor ze zijn. Wat zelfs dodelijk kan zijn. En wat ik ook wel bijzonder vond, is dat geiten zijn ook veel dominanter als schapen. Ze willen altijd voorop lopen en het liefst bovenaan, ergens bovenop klimmen. En als je het internet afstruit, kom je echt hele leuke foto's tegen van een geit die bovenop een schaap staat bijvoorbeeld. En dat soort dingen. Maar die mogen jullie zelf opzoeken. Wat ik ook nog wel leuk vond, hebben jullie wel eens gehoord van het woord belhamel? Weet iemand wat het is, een belhamel? Geen idee. Dat zal ik jullie vertellen. Daar ben ik ook achter gekomen, want ik wist het ook niet. Ik wist wel dat een belhamel was niet iets heel positiefs eigenlijk als iemand. Maar wat het precies inhield, dat ben ik nu van achter gekomen. Een hamel. Weet iemand wat een hamel is? Geen schapenherders hier in de. Hè? Een hamel is een gecastreerde ram. Dus een mannetjes. Schaap die zijn mannelijkheid kwijtgeraakt is. Want wat is namelijk het geval? Zo'n hamel die is namelijk wat rustiger als de ram. Hè. Die gaat minder in de bronstijd en zo. De vrouwtjes vechten. Die is wat rustiger. En die was vaak wat dominant. En dat was de leider in de kudde. En dan deden ze hem een bel om. En die liep dan voorop naar huis. Dat noemen ze dus de belhamel. Dus als iemand je ooit nog eens een belhamel noemt, dan weet je dat daar een gecastreerde ram mee wordt bedoeld met een bel om zijn nek. Want dat is ook nog iets. In een kudde zit wel dominantie. En het is niet allemaal dat iedereen hetzelfde is. Er zijn wel dominantere leiders, leiderstypes, verkenners. En schapen die het voortouw nemen. En je hebt altijd de volgelingen en de lammetjes natuurlijk. Maar de dominantste schaap in een kudde hoeft niet per se een ram te zijn. Het kan ook een oudere dameschaap zijn, een ooi heet dat. Dan hebben jullie heel wat geleerd over schapen. Dan weten jullie in ieder geval een beetje waar David mensen mee vergelijkt, waar hij zichzelf mee vergelijkt, en ook waar Jezus ons mee vergelijkt. Als hij zegt, ik ben de goede herder, jullie zijn de schapen, jullie luisteren naar mijn stem. Maar het is dus niet zo negatief als ik vroeger altijd dacht, wat ik altijd had meegekregen. Het was eigenlijk, viel mij best mee. Dus, we gaan even weer terug naar de psalm. Psalm 23. Ik vind het ook wel bijzonder om te lezen dat er staat, de Heer is mijn herder. Er staat niet, de Heer is onze herder. Of de Heer is de herder van het volk van Israël, wat hij ook wel in een andere psalm schrijft. Maar dit is een hele persoonlijke psalm. En ik denk dat het heel belangrijk is om de rest van deze psalm van toepassing te laten zijn op je leven. Is de eerste zin het allerbelangrijkst? Is de Heer jou, is de Heer uw herder? He? Is de Heer mijn herder? Is hij werkelijk mijn herder? Ben ik werkelijk zijn schaap? Of kijk ik van een afstandje toe hoe anderen geherderd worden? En de Heer is niet automatisch je herder als je naar de kerk komt. Sommige mensen komen al jaren naar de kerk, maar de Heer is niet hun herder. Dus het is heel belangrijk, is de Heer mijn herder? Want de Heer, de schaap, heeft een persoonlijke relatie met de herder. En wij hebben ook een persoonlijke relatie nodig met onze herder. Jezus die zegt in hoofdstuk 10 van Johannes, ik roep ze bij hun naam. Elke schaap heeft een naam en elke schaap kent hij persoonlijk. Hij weet precies welke schaap wie is, hun karakter, hun specialiteiten, hun lievelingseten, weet ik veel wat. Hij kent ze bij naam en hij roept ze ook bij naam. Dus daarom is het belangrijk dat je een persoonlijke relatie hebt met de herder. Het christendom wordt soms wel een religie genoemd. Maar een religie is een set van regels waar je aan moet houden om iets te bereiken. Maar het christendom is veel meer dan dat. Het christendom is een relatie met Jezus Christus. En een relatie met God. Dat is wat het betekent dat de Heer je herder is. Je hebt een relatie met Hem. En dan de tweede en die eerste zin is: mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets. Als de Heer je herder is, dan kun je zeggen: mij ontbreekt niets. En David, die schrijft het aan het eind van zijn leven. Hij heeft ontzettend veel meegemaakt. Eerst was hij zelf herder. Hij zorgde voor zijn schapen. En dat is misschien ook wel leuk om te weten dat er zijn meer herders die belangrijke leiders geworden zijn in Israël. Abraham was een schaapherder. Maar Mozes, zijn voorbereiding op het leiden van het volk van Israël door de woestijn, 40 jaar schaapherder geweest. Voor schapen gezorgd. En toen mocht hij voor het volk van Israël zorgen. En David ook, herder geweest. En toen werd hij de herder voor het volk Israël. Maar hij was ook in plaatsen geweest dat je zou zeggen: nou, dan ontbreek je toch van alles. Als je even heel kort kijkt naar het leven van David, zijn er heel veel moeilijkheden op zijn weg gekomen. Hij heeft zijn schoonvader, stond hem naar het leven, die gooide speer naar hem. Nou, ik weet niet of u dat er gebeurd is, mij nog nooit. Ik heb een hele aardige schoonvader, gooit niet met speren. Maar sommige mensen hebben dat wel meegemaakt. David in ieder geval, de speer naar hem toe gegooid. Zijn vrouw weggegeven aan een ander. Hij is op de vlucht geweest. Voor jaren moest hij vluchten. Hij is verraden. Zelfs zijn vrienden die op dat moment had, wilden hem op een gegeven moment stenigen. Hoezo? Ontbreekt mij niets. Toen werd hij koning en toen ging het heel goed. Maar op een gegeven moment werd hij ook kreeg hij ook last van mensen die hem van de troon wilden stoten. Zijn eigen zonen. Dus hoezo ontbreekt mij niets? En toch, als David terugkeek op zijn leven, kon hij dit zingen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En als je naar je eigen leven kijkt, dan zijn er misschien een heleboel dingen die je graag wil. Of die je denkt nodig te hebben. Mijn dochter die had een mooi plan bedacht. Dit jaar valt 11 november op een zondag. Ze zei: nou, sommige plaatsen worden het op zaterdag gevierd. En sommige plaatsen op zondag en op sommige plaatsen op maandag. Ze zei: ik kan ook alle drie de dagen. Dan ga ik eerst hier in Groningen op zaterdag. En dan ga ik zondag naar de binnenstad. En dan ga ik maandag naar Hoge Zand. Ik zei: nou, ik denk niet dat we dat gaan doen. Ik zei: ik vind één keer wel genoeg. Ik mag ook nooit wat. Dit is echt verschrikkelijk. Nou, ze had echt het gevoel: dat heb ik nodig. Om een goed leven te hebben. Ik zie dat heel anders. En ik hoop dat als ze straks volwassen is, dat ze denkt: oké, dat viel ook wel mee. Het was niet zo erg. Maar mij ontbreekt niets. Maar we kunnen wel allerlei dingen denken: van oh, dit heb ik nodig, dat heb ik nodig. Maar God die zorgt dat wij krijgen wat we werkelijk nodig hebben. En dat heeft David ervaren in zijn leven. Als hij terugkijkt op zijn leven, er waren een heleboel dingen dat hij dacht: dat heb ik nu nodig. Ik heb nu liefde nodig. Ik heb nu bescherming nodig. Ik heb nu van alles nodig. Maar hij ontdekte van: ja, maar alles wat ik nodig had, heeft God mij gegeven. Mij ontbreekt niets. En als wij de herder volgen, want Jezus zegt van: ze volgen mij, ik loop voor ze uit, ze volgen mij. Dan ontbreekt ons niets. En als je zegt: ja, maar ik ontbreek echt wel wat. Dan is het belangrijk misschien om te kijken van: misschien volg ik de herder wel niet. Soms dan volgen wij allerlei andere dingen. We volgen social media, we volgen het nieuws, we volgen reclames die zeggen: dit heb jij nodig, hier kan je niet zonder. En we denken dat we dat allemaal nodig hebben. Maar wat we eerst moeten leren is het koninkrijk van God te zoeken. De Bijbel zegt ook in Matthäus 6. Als wij zijn koninkrijk eerst zoeken en zijn gerechtigheid, dan zullen we al die dingen die we nodig hebben ook krijgen. En in Filippenzen 4 staat ook dat God naar zijn rijkdom heerlijk zal voorzien. En Jezus zegt ook zelf hier in Johannes 10... dat hij leven in overvloed geeft. Maar dat leven in overvloed, daar hebben wij misschien een beeld bij. En dan hebben we gouden bergen hier. En we hebben een villa en een weet ik veel wat. Maar wat we werkelijk nodig hebben, dat is alleen wat God ons kan geven. Dat is onze hart en onze ziel te redden van de dood. En al dat andere, als wij ons richten op de herde, ja, dat komt. Want hij weet wat wij nodig hebben, dat wij mensen zijn. Want hij is zelf ook een mens geweest. Dus de Heer is mijn herde, mij ontbreekt niets. Dan in vers 2, daar staat, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. En wat ik zo mooi vind aan dit vers is dat hier staat, hij doet mij nederliggen. Dat eigenlijk, klinkt eigenlijk een beetje alsof de herder het schaap doet neerliggen, terwijl die misschien liever niet wil. En ik denk dat is eigenlijk ook een beetje wat wij mensen zijn, soms zo druk, gehaast, moet van alles gebeuren. Ik vind november, december is altijd een hele drukke tijd. We hebben allemaal verjaardagen. En Sint Maarten, Sinterklaas komt eraan. En alles van alles moet geregeld worden. Het raast soms maar door. En dan is het heel moeilijk om tot rust te komen. En Jezus zegt, ja, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En in Matteüs 11, vers 28 in de basisbijbel staat zo, kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leer van mij. Want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. En daar zal je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven is niet te moeilijk of te zwaar voor je. Soms leggen wij zelf allerlei lasten op ons, wat we denken dat moet gebeuren. Of mensen om ons heen, die brengen druk op je, van dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Maar als een schaap moeten wij alleen de herder volgen en luisteren naar wat hij zegt. Want hij zegt, ik geef je rust. En wat ik je te doen geef, is niet zo zwaar, is niet zo moeilijk. In ieder geval niet te zwaar en niet te moeilijk. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat je denkt van, oh, het kan best heel lastig zijn, het kan best heel zwaar zijn. Maar het verschil is dat hij met je is. En dat hij weet dat je ook rust nodig hebt. En dat je tijd nodig hebt om te herstellen. God heeft ook de Sabbat ingesteld. Op de zevende dag rusten. En we hebben ook, ik geloof dat Ismee vorige week dat zei, dat ze geprobeerd hebben om 10-daagse werkweek te hebben en dan een dag rust. En dat totaal niet werkte. Omdat God weet wat we nodig hebben. We hebben gewoon één keer in de 6 dagen hebben een dag rust nodig om bij te komen. Als we dat niet doen, ja, dan gaan we onszelf voorbij lopen. En dan gaan we op een gegeven moment instorten. Dus we hebben die rust nodig. En soms maakt God dat mensen tot rust moeten komen. Hè? Sommige mensen worden ziek of storten inderdaad in. En dan moet je opeens al de tijd inhalen die je nooit genomen hebt voor jezelf. Ze dus kunnen beter nu alvast in die rust komen. God zoeken en zijn waar hij is. Want waar hij is, daar kan hij je laten neerleggen in grazige weiden en stille wateren. De rust van God is de beste plek om te zijn. Dan bij de volgende vers staat, hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Verkwikken betekent hier ook vernieuwen, herstellen, terugbrengen zoals het oorspronkelijk was. Hij verfrist je innerlijk, hij geeft je nieuwe kracht. En dat gebeurt eigenlijk op het moment als we tot Jezus komen, als we wederom geboren worden. Onze ziel vindt dan herstel. Mensen zijn soms zo gebroken, zo kapot. Maar God begint met een herstellend werk in je midden, in je ziel, van binnenuit, om je weer te maken zoals je bedoeld was, zoals je was in het oorspronkelijke plan van God. De omstandigheden van het leven kunnen soms zo zwaar zijn op mensen en zoveel stuk maken. Maar God zegt, ik verkwik je ziel. En ik leid je in het spoor van de gerechtigheid. Er staat in Handelingen 3 vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heer. Als je je bekeert, ben je gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. En de herder leidt je op dat pad verder van rechtvaardigheid. En als jij op dat pad van rechtvaardigheid gaat wandelen, zal je ziel opnieuw en opnieuw verkwikt en verfrist en vernieuwd worden. Dus je gaat eigenlijk leven naar je redding. En soms zie je dat mensen tot geloof komen, maar daarna gewoon weer hun eigen weg gaan. En dat is heel jammer. Dan dwalen ze eigenlijk weer direct weer af. En de Bijbel die zegt eigenlijk, dat is als iemand die gered is, die ja, zich weer afkeert van die redding, van dat pad waarop God je wil leiden, is het eigenlijk als een hond die terugkeert naar zijn braaksel. Dat staat in 2 Petrus 2, vers 22. Dus als wij gered zijn, is het belangrijk ook dat je de stem van de herder volgt en dat je hem gaat volgen op dat pad van gerechtigheid. En dan zal je ziel herstel vinden. En ik denk dat soms mensen dat herstel niet vinden omdat ze dat pad niet willen volgen. Omdat ze niet willen vertrouwen op God dat hij het juiste pad voor ons heeft. En dat hij weet waar wij langs moeten lopen. En er staat dan omwille van zijn naam. Hij doet het niet omdat wij dat verdienen. Of omdat we zo zielig zijn. Of omdat we zo ons best doen. Of omdat we zo hard gezocht hebben. Nou, hij doet het voor de eer van zijn naam. En dat is eigenlijk heel mooi. Want dan weet je dat je kunt eigenlijk niks aan veranderen. God wil jou op dat pad leiden. Hij wil jouw ziel verkwikken. Hij wil jou vernieuwen. En dan komen we bij vers 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou, ik zei net al, David heeft zijn diepe dalen gekend. En ik las op internet ook weer dat ja, deze psalm wordt heel vaak gebruikt op begrafenissen. Hè, als mensen het einde van hun leven zijn. Maar het is echt jammer om het alleen dan van toepassing te laten zijn. Want ook in ons dagelijks leven kunnen we soms door een diep, diep dal gaan. En kunnen we soms moeilijkheden in ons leven ervaren. Wat andere mensen misschien niet eens begrijpen. Of waar andere mensen jou niet kunnen helpen. En andere mensen alleen maar staan toe te kijken hoe jij worstelt in dat diepe dal. En dat voelt als de schaduw van de dood. He, als je in een diepe depressie zit, dan voelt dat alsof de schaduw van de dood al over jouw leven heen valt, waar je niet zelf uit kan komen. Maar toch zegt David, in het dal vol schaduw van de dood, in zijn diepste momenten van ellende, misschien wel toen zijn familie en vrienden zich tegen hem keerden en hem wilden stenigen, of op het moment dat hij op de vlucht was en koning Saul hem bijna had gevangen. En als je de psalmen leest, dan lees je ook over hoe hij zich voelde op zulke momenten. Dat iedereen tegen hem was. Toch zegt David, maar ik zou geen kwaad vrezen. En waarom? Wat maakt het grote verschil? Hij zegt, u bent met mij. En dat maakt het verschil in het dal. Als Jezus met je is, als hij bij je is, als zijn tegenwoordigheid om je heen is. En hij zegt ook, ja, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou, heb ik gelezen dat in het Hebreeuws kan het ook betekenen moed geven. Dat uw stok en uw staf, die geven mij moed. En die stok, die stond eigenlijk voor autoriteit, voor leiding. En ook voor discipline en bescherming. Die stok werd dus op meerdere manieren gebruikt. Als er roofdieren aankwamen, werd die stok gebruikt om die roofdieren de strijd mee aan te gaan. En David die spreekt daar ook over dat hij een leeuw en een beer met die stokken aanviel. En dat is een troost voor de herder, of voor het schaap, omdat hij weet, die stok die beschermt mij tegen roofdieren. Maar die stok die was ook bedoeld, als de schaap te ver afdwaalde, dan kon hij die stok gooien en dan schrok die schaap en dan trok hij weer terug naar de kudde, om hem bij de kudde te houden. En soms werd die stok ook op die manier gebruikt. Dus het was een soort van discipline, maar ook bescherming. Dus dat was tweedelig. En dan had hij ook nog een staf bij zich. En dat was een stok met een kromming aan het boveneinde. En met die staf, daar leunde de herder op. Maar hij kon ook als een schaap afdwaalde, kon hij met die staf, ja, net om die keel van de schaap heen krommen. En dan kon hij hem zo naar zich toe trekken. En ik denk zeker als je in een dal bent van diepe duisternis en je ziet weinig, dan is het fijn als je die stok voelt en je wordt naar de herder toegetrokken. Dan weet je, oh, de herder is hier nog. Hij trekt mij naar hem toe. Ik ben dicht bij hem. Ik hoef niet bang te zijn. De herder die leidt mij. Ik hoor zijn stem en ik ervaar dat hij mij naar zich toe trekt. En dat geeft comfort voor een schaap. Om te weten dat God is bij mij, ook in dit donkere dal, waarin ik eigenlijk geen uitkomst zie. Maar de herder is bij mij. En zolang hij bij mij is, dan kan het nog zo duister zijn. Dan kan het nog zo moeilijk zijn. Dan kan het nog zo leeg zijn. Maar God is met mij. En wat ik gelezen heb van verschillende bijbelleraars, die zeggen, ja, de stok en de staf staan symbool voor het woord van God en de Heilige Geest. En de stok is dan het woord van God, die geeft correctie, die laat zien waar je fout zit. En die beschermt je ook tegen vijanden, dat je niet in bepaalde valkuilen valt. En de staf is de Heilige Geest die je troost en moed geeft. De Heilige Geest wordt ook de trooster genoemd. En hij is een bemoediger. En hij moedigt je aan om niet op te geven, om door te gaan. En om jou ook te leiden op het pad waar je gaat. En de Bijbel zegt ook in de Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus zelfs in de duisternis kun je licht van God hebben, dat je weet waar je moet gaan. En de stok die werd ook gebruikt om de schapen te tellen. Dus als de schapen geteld werden, dan gingen ze onder de stok door, heette dat. En dat was ook weer dat je als schaap weet, hey, ik ben kostbaar, ik ben uniek. Er is niemand zoals ik. Hij kent me bij naam. En zelfs in het Nieuwe Testament staat een verhaal dat er een herder was die 100 schapen had en hij raakte er 1 kwijt. En hij liet de 99 alleen en hij ging op zoek naar dat ene schaap. Nou, als je dat ene schaap bent, dan voel je ook heel speciaal dat God jou komt zoeken en jou weer terug wil brengen bij de schapen. Ik kan nog wel even een ander fabeltje uit de wereld te helpen. Ik heb vroeger ook wel eens gehoord dat een herder de poot breekt van een schaap, zodat hij niet meer wegloopt. Maar ik heb heel het internet afgezocht en het enige wat ik kon vinden is dat iemand zei van, nou, dat is echt hoogst onwaarschijnlijk dat gebeurde. Omdat zo'n schaap nog best wel wat kan wegen. En als hij hem dan voor weken op zijn schouders moet dragen, dan zou hij ook niet goed meer kunnen zorgen voor die andere schapen. Hè, als er dan een wolf of een beer komt, hoe kom je dan zo snel met zo'n zware last op je schouders om de rest te hulp te schieten? De kans bestaat ook dat zo'n wond niet goed heelt en dat zo'n schaap voor altijd kreupel blijft. Dus het was eigenlijk niet heel erg logisch dat dat zou gebeuren. Maar goed, dat heb ik vroeger ook als kind meegekregen, dat zulke soort dingen gebeurden. Maar ik kon in ieder geval niet weer vinden dat herders dat echt deden in die tijd. Nou, dan zijn we bij vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Het is heel mooi om te zien dat na het diepe dal van duisternis, God een tafel gereed maakt voor de ogen van je tegenstanders. En eigenlijk als een schaap een wolf ziet of een andere roofdier, dan eten ze niet, dan willen ze eigenlijk alleen maar vluchten. Maar als een schaap zoveel vertrouwen heeft in de herder, dan kan het dus zo zijn dat je je vijanden voor je ziet en toch heerlijk kan eten en genieten. En dat is eigenlijk wat God wil, dat ook al lijkt alles tegen je te zijn en lijkt het verkeerd te gaan. En denk je, die vijanden die liggen op de loer en elk moment dan kunnen ze mij grijpen, dat je mag weten, ik kan rustig eten, want de herder is bij mij. En als je bij de herder bent, daar is veiligheid. En die zou niet jou uit zijn hand laten roven. Dan kun je rustig eten. Je kunt rustig slapen. En soms kunnen er zoveel problemen zijn. En sommige mensen hebben problemen. Die zijn zo groot of die zijn zo diep. Dat kan ik me haast geen voorstelling van maken. Maar God weet het wel. En God is je herder. Ik ben niet jullie herder. God is jullie herder. En hij kan je beschermen. Hij kan je bewaren. En als hij het zegt, dan vertrouw ik daarop dat het waar is. En hier komt het aan op die relatie. Want als je een relatie hebt met iemand, dan geloof je dat die persoon jou daadwerkelijk kan beschermen. Heb je geen relatie, is het een huurling, dan weet je niet wat die persoon gaat doen. Misschien gaat hij wel op de vlucht. Maar Jezus zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. Het ultieme offer, zodat wij leven in overvloed hebben. Nou, dat is echt fantastisch. Dus hij maakt niet alleen een maaltijd voor ons klaar, maar hij zalft ook je hoofd met olie, je beker vloeit ook. Het is een overvloed. Het is niet karig, van nou, net genoeg. Het is overvloedig. En zalfolie is ook weer een beeld van de Heilige Geest. En dat die overvloedig over je leven uitgestort wordt. En ik ken echt getuigenissen van mensen die in de moeilijkste van de omstandigheden waren, maar de vrede van God in hun leven zo overvloedig ervoeren, dat de mensen om hen heen zeiden, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? En ik hoorde net nog vanochtend over iemand die heel ziek was en zou sterven. En die ook de rust van God kon ervaren in haar leven. Ondanks wat haar te wachten stond. Geen zorgen. Als God bij je is, kun je die vrede van hem ervaren. Wat je omstandigheden ook zijn. Psalm 118 vers 5 en 6 zegt ook. U uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. Hij heeft mij gehoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Wat kan een mens mij doen? Als God bij je is, je hoeft niet bevreesd te zijn. En dan het laatste vers. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Las van Dirk Prins. Die vertelde dat hij woonde op een. Op een gegeven moment woonde hij op een soort van eilandje. En er was één weg die daar naartoe reed. En hij zei, ik reed daar dan naartoe naar huis. Maar er waren ook heel vaak mensen die de verkeerde afslag hadden genomen. En ook die weg ingegaan zijn. En ik kan me dat zelf ook herinneren dat wij op een doodlopende weg woonden. Dat mensen erin reden, ach, doodlopende weg. En dan moesten ze weer omkeren. En hij zei over het sterven. Hij zei, voor mij was het geen doodlopende weg. Voor mij was het mijn weg naar huis. Ik was op mijn bestemming gekomen. Voor andere mensen is het een doodlopende weg. En zo sprak hij ook over het sterven. Hij zei, voor sommige mensen is het een doodlopende weg. Maar voor mij is het thuiskomen. En dat is ook wat hier in vers 6 beschreven wordt. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En dan, ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. En in Psalm 84 schrijft de psalmist ook, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van goddeloosheid. En wat ik ook zo mooi vind is dat, als wij de herder volgen, dan volgt ons ook nog iets. En wat volgt ons? Goedheid en goede tierenheid. En de andere vertaling zegt heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Dus als wij de herder volgen, dan hoeven we niet op zoek te gaan naar, oh, waar is goedheid, waar is goede tieren? Het volgt in jouw voetsporen. Dat is wat je volgt. En het staat hier niet af en toe, maar al de dagen van mijn leven. En hij zal in het huis des Heren verblijven voor eeuwig. Nou, dat is een prachtige psalm. Ik wou graag gaan staan. En ik hoop dat je, ja, ook kunt zeggen, de Heer is mijn herder. En misschien als je dat ook wil beamen, dat je zegt, de Heer is mijn herder, ik wil hem volgen. Dat je dat dan ook uitspreekt op dit moment. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ik wil graag nog een lied laten luisteren. Er zit ook een filmpje bij voor de mensen die graag wat willen zien. Maar je mag ook gewoon je ogen dicht doen. En bedenk dat je die schaap bent. Dat je niet een geit bent die er vandoor gaat. En die onafhankelijk wil zijn. Maar dat je wil zeggen, ja, ik heb een herder nodig. Ik heb een leider nodig in mijn leven. Ik heb de goede herder nodig. En ik wil dat hij mijn herder is.
Op de